Vanavond gaan we met elkaar nadenken over een volgend stukje, over het Vrederijk. We hebben de vorige keer gezien, de vorige keren, dat er een aantal gebeurtenissen plaatsvinden, als we het over de toekomst hebben. Het is niet één harde klap en je doet je ogen open in de hemel of in de hel, maar we weten dat de Heer Jezus eerst zijn gemeente op komt nemen, dat we bij hem zullen zijn. Dan, na de opname van de gemeente, vindt er een vreselijke tijd plaats hier op aarde, de grote verdrukking. Maar aan het einde van die grote verdrukking zal Israël tot geloof komen. En dan zullen de volkeren rondom Jeruzalem strijden. En dan zal de Heer Jezus in grote heerlijkheid en macht terugkomen om zijn rijk hier op aarde te stichten. En dan begint het grote Vrederijk. Nou, dat Vrederijk zal ook niet eindeloos duren, dat duurt wel een hele lange tijd, 1000 jaar. Maar na dat Vrederijk, dan heb je het laatste oordeel. En dan wordt Satan eens en voor altijd uitgeschakeld. En dan krijgen we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is heel belangrijk dat je dat voor jezelf goed op een rijtje hebt staan. De vorige keer hebben we nagedacht over de Heer Jezus. De relatie tussen de Heer Jezus en het Vrederijk. Ik weet niet of je dat nog een klein beetje kunt herinneren. We hebben toen gezien dat de Heer Jezus persoonlijk terugkomt. Niet door de geest of niet als het woord verkondigd wordt, maar de Heer Jezus komt heel persoonlijk terug. We hebben gezien hij komt als koning terug. We hebben gezien hij komt als koning om met de vijanden van Israël af te rekenen. Weet u nog dat we toen dat misverstand eens uit de weg geruimd hebben tussen de schapen en de bokken? Dat daar het sociale evangelie naar voren komt van geef maar een glas water en geef maar eten en drink en je komt wel in de hemel. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan. We hebben gezien dat het te maken heeft met Joël, dat de Heer de volkeren zal oordelen ter oorzake van Israël. En als de Jezus spreekt over deze mijn minste broeders, dan heeft hij het over hoe was jouw houding, de houding van de volkeren ten opzichte van Israël. En dat was bepalend voor het feit of ze mochten meegenieten van het Vrederijk. En daar werden dus de schapen van de bokken gescheiden. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over de gemeente tijdens het Vrederijk. Waar zijn wij? Nou, laten we daar maar even mee beginnen. Misschien heeft u er al wel gedachten over. Als de Jezus hier op aarde regeert, waar zijn wij dan? We worden opgenomen in de hemel. Bij de opname van de gemeente. Er staat al, we zullen straks zien, ook in de Bijbel, dat als de Jezus in heerlijkheid terugkomt, komen wij met hem terug. Maar waar blijven wij dan als gemeente? Heeft één van u een idee? Hè? In het hemels Jeruzalem? Ja? Nog meer ideeën? We regeren mee. Maar waar? We zijn hier op aarde. Ja? Met een hemels lichaam hier op aarde. Nou, we gaan dus met elkaar over nadenken. Er zijn best wel heel wat. Het is heel wat belangrijk om daar met elkaar dat te zien. Nou, in de eerste plaats. Over alles en nog wat. Van alles en nog wat. Ik noem het wel. Het eerste stukje wat we opslaan is Colossenzen. Als de Jezus terugkomt, dat is het allereerste, dan zullen wij als gemeente met Christus terugkomen. Wij zullen met Christus terugkomen. Dat betekent dus dat wij al bij Christus zijn. Bij de opname van de gemeente gaan we naar de Jezus. Dan zijn we de 7-jarige grote verdrukking bij Jezus. In die periode zal ook waarschijnlijk de gemeente beoordeeld worden. En dan hebben we het over de rechterstoel van Christus. Ja, dan staat er een troon in de hemel. En dan staat dat Paulus zegt in 2 Korinthe 10 dat wij allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Opdat wij wegdragen hetgeen wij verricht hebben, het zijn goed, het zijn kwaad. Dat is niet een oordeelstroon. Maar een beoordelingstroon. En dan gaat het erom of de Heer Jezus ons kan belonen. Het gaat er ook om wat hij ons kan toevertrouwen tijdens het vrederijk. Er staat op een gegeven moment, de een zal hij zoveel steden geven, de ander zal hij zoveel steden geven, de ander zal hij zoveel verantwoordelijkheid geven en de ander bijna geen verantwoordelijkheid geven, omdat hij hier op aarde dat eigenlijk niet waargemaakt heeft. Maar dat vindt dus plaats. Natuurlijk is het heel fijn om uit te kijken naar het moment dat we straks bij de Jezus zijn, maar het wordt wel de rechterstoel van Christus, waar wij als gemeente beoordeeld zullen worden. En dat is toch wel heel belangrijk. En waar ik ook zondagavond over gesproken heb, na de opname van de gemeente, en laat ik daar maar heel duidelijk over zijn, of na het sterven, dan kan er niets meer veranderd worden. Dat komt bij tijd en wijle wel eens voor dat er weer een aantal predikanten hier in Nederland zijn die zeggen, ja, maar er is toch nog wel wat te veranderen na je sterven. Want de Heer Jezus is toch dat dodenrijk ingegaan en hij predikt ook het evangelie aan de doden. De katholieken die bidden zelfs voor degenen die gestorven zijn. De mormonen die dopen zelfs mensen voor die al gestorven zijn. De Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert heel duidelijk, na de dood is de genade voorbij. Dan moet het gebeurd zijn. En dat zegt Galaten 6 ook, zolang het kan, laten we doen wat goed is. Maar straks is de tijd voorbij. En God geeft ons in deze jaren tijd. Maar straks is de tijd voorbij. En dan is het heel belangrijk, dan komen we bij Christus in de heerlijkheid. En dan vindt dus en dat staat ook in de Petrusbrief. Petrus zegt ook, het oordeel begint bij het huis van God. Daar begint het oordeel, niet de veroordeling, maar het oordeel. Nou, als we dan bij de Heer 7 jaar geweest zijn, dan komt dat grote moment dat de Heer Jezus het niet langer meer uit kan houden. Want dan gaat hij voor zijn volk strijden. Dan lezen we in de Bijbel dat alle volkeren op zullen trekken tegen Jeruzalem. Dan komt Jeruzalem helemaal alleen te staan. Dan komt het Joodse volk echt in het nauw. En dan zal de Heer uittrekken om te strijden zoals hij vroeger streed voor zijn volk Israël. Maar dan komt de Heer Jezus niet alleen terug. Maar dan staat er dat wij met de Heer Jezus in heerlijkheid terug zullen komen. Nou, dat staat onder andere in Colossense 3... Colossense 3, laten we dat maar even lezen. Dus als we het gaan hebben over het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde en de gemeente, dan moeten we dus eigenlijk inderdaad hier beginnen. Colossense 3, laten we vers 1 tot en met 4 lezen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. En dan hebben we het dus over de dingen die boven zijn. Hè? Het dodenrijk is beneden. Christus is boven, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En dan komt het. Een heel belangrijk vers. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, en wat staat er dan? Zult ook gij met hem in heerlijkheid verschijnen. Nou, duidelijker kan het niet. Als Christus komt, als Christus verschijnt, dan zullen wij met hem, dat staat zo mooi in de Thessalonicense brief, dan zullen wij weggevoerd worden, opdat we met hem zullen zijn. Voor altijd met de Heer. En als de Heer terugkomt, dan staat er wij met hem. De gemeente is onafscheidelijk verbonden met Christus. Wij met hem. Wij met hem naar de hemel. Wij met hem in de hemel en wij met hem terug op de aarde. Wij met hem. En dat is heel belangrijk, dat zinnetje. Wij met hem. En dat staat er heel duidelijk. Gij met hem verschijnen. Dat is eigenlijk al een klein beetje in een voorafschaduwing gebeurd. Ik heb u dat een keertje verteld in Matteüs 17. Dan zie je dat hier Jezus met de apostelen, met 3 apostelen op een berg komt. De Tabor. En dan wordt hier Jezus verheerlijkt. En dan laat hier Jezus de apostelen als het ware een vergezicht zien. Hij zegt, daar gaat het naartoe. Maar om daar te komen, moeten we eerst door een diep dal. De Heer Jezus zegt, je weet waar het voor gaat, hè? De Heer Jezus zegt, of Paulus, waarschijnlijk Paulus zegt er ook in de Hebreeënbrief, hij hield zijn oog gericht op het einde. Hij wist waar het voor was. En omdat hij wist waar het naartoe ging, kon hij ook dat lijden verdragen. Het is heel deprimerend voor een christen als een christen niet meer weet waar het allemaal voor gaat. Waar het allemaal op uitloopt. Dat we straks in heerlijkheid bij de Heer Jezus mogen. Als je dat vergeet, en als wij Christus alleen voor dit leven hebben, ja, dan zegt Paulus, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Daarom is het heel belangrijk dat we het einddoel in de gaten moeten houden. Dat we weten waar het toe leidt. En dan kun je ook het lijden van deze tegenwoordige tijd, kun je dan ook verdragen. Omdat je weet dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks komt. Het is zeker de moeite waard. Hoe moeilijk dit leven soms ook is. En hoeveel gemis je ook hebt in dit leven. En hoe verdrietig je soms ook kunt zijn. Het leidt uiteindelijk tot de heerlijkheid. En zo kon de Jezus zijn kruis dragen omdat hij zijn oog gericht hield op dat wat kwam. Dus hij kon over het dal heen kijken. En dat gebeurde daar op die berg der verheerlijking. Toen liet er Jezus en eigenlijk zien, jongens, daar gaat het naartoe. En toen zei Petrus, och Heer, het is zo goed dat we hier zijn. Zullen we hier maar blijven? Hè? Dit moeten we vasthouden. Nou, straks zullen we dat ook voor altijd vast mogen houden. Dan zijn we er ook. Maar wat gebeurt daar? Dan staat er in Matteüs 17, en de Heer Jezus, of ja, hoef het niet op te slaan, de Heer Jezus verscheen in heerlijkheid. Precies wat hier staat, wanneer Christus in heerlijkheid zal verschijnen. Maar dan staat er, met hem verschenen Mozes en Elia. En ik heb dat toen ook wel gezegd, Mozes was toen al 1300 jaar daarvoor gestorven. 1300 jaar daarvoor was Mozes al gestorven op de berg Nebo, voordat ze het land Kanaan introkken. 1300 jaar geleden. Menselijk gesproken zou je zeggen, er is van Mozes helemaal niks meer over. Een beetje stof, misschien een paar botjes, een paar knokkeltjes misschien. Maar voor God was het helemaal geen probleem. Uit het stof verscheen Mozes in heerlijkheid. Dus Mozes stelt eigenlijk al degenen op voor die in Christus allang gestorven zijn in het verre verleden. Broeders en zusters, ik weet zeker dat bijvoorbeeld mijn vader, die 26 jaar geleden is ongeveer, 24 jaar geleden overleden is, dat mijn vader in heerlijkheid op zal staan. Daar twijfel ik helemaal niet meer aan. En ik vraag me ook echt niet af wat er nu met zijn botjes en allemaal gebeurd is, hoor. De Heer die weet het wel. De Heer die weet het wel. En die zal ervoor zorgen dat dat hele kleine graankorreltje wat hier in de aarde gevallen is, ook weer op zal staan. Nou, dus Mozes stelt eigenlijk al diegenen op die door de dood op zullen staan en met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. En Elia is niet gestorven. Elia is opgenomen. En Elia vormt eigenlijk al diegenen die als gemeente de dood niet gezien hebben. En opgenomen de dood niet gezien hebben. Ja? Dus de gestorven gelovigen en de opgenomen gelovigen zullen samen met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dat is Mozes en Elia. Ja? Nou, daar hoeven we dus niet over te twijfelen. De Heer Jezus die komt en wij met hem. Maar dan, wat gaat er dan met ons gebeuren? Als de Jezus terugkomt op deze aarde, nou, is het dan zo dat ik dan weer na 7 jaar terugkom in mijn eigen huisje in Losser? En dat ik daar dan weer ga wonen? En dan mag ik misschien wel over Losser burgemeester zijn of zo? Mag ik over Losser heersen? Hoe ziet dat er dan uit? Want het gebeurt wel op deze aarde. Het gebeurt wel op deze aarde. En ja, ik weet het niet precies, maar misschien is Enschede er nog wel. En misschien zijn de landen er nog wel zoals ze er nu zijn. Want er staat, hij zal over de volkeren regeren. En de landen. Ja? Net zoals dat het Babylonische, Griekse, Persische, Assyrische wereldrijk hier ook op deze aarde geweest zijn, zo zal ook het rijk van de Heer op deze aarde zijn. Want deze aarde moet verlost worden. En dat heb ik de vorige keer ook gezegd toen we het over de opstanding hadden. De opstanding van Christus is ook er borg voor dat ook deze aarde verlost zal worden. Dat er straks een nieuwe hemel, nieuwe aarde zullen zijn. Nou, misschien is het goed om in ieder geval te weten dat Paulus die zegt, en wij kennen dat vers wel waarschijnlijk, in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij weggevoerd worden de Heer tegemoet. En wat staat er dan? Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. We zijn in ieder geval daar waar Christus is. En waar is Christus dan? Nou, misschien is het goed om even een paar teksten te lezen. Efeze 2, net voor de Colossensebrief, heb je de Filippenzen en dan de Efezebrief. U weet waarschijnlijk wel dat Abram een geweldig uitzicht had. Op een gegeven moment kwam God tot Abram in een gezicht. En toen zei God tegen Abram, Abram, je loon zal zeer groot zijn. En wat zag Abram? Abram verwachtte de stad met de fundamenten. Vooral die fundamenten. Hij verwachtte iets hemels. En daarom kon Abram ook een vreemdeling zijn hier op deze aarde, omdat hij iets veel beters wist. Hij wist, er komt iets veel mooiers, iets veel beters. Nou, daar gaat het een klein beetje over in Efeze 2, vers 19. Dan gaat het over de gemeente. En hoe wordt de gemeente hier genoemd? In Efeze 2, vers 19, daar staat: zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Hier zien we dus dat de Joden en de gemeente, de heidenen, als het ware samengevoegd worden, de gelovigen, in eenzelfde werk. En we worden huisgenoten van God. Joden en Grieken en heidenen. En dan staat er gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast, groeit elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere. En dan komt het, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede. Een stad, een woonstad, dat staat er letterlijk, een nieuwe stad, een woonstad van God in de geest. Dus hier staat eigenlijk dat wij als christenen samen een stad vormen, een stad in de geest, waar God mag wonen. Nou, en die stad, die wordt openbaar in Openbaring. Daar heb je de voleinding van de gemeente. En dan, als we dan heel even kijken in Openbaring 19, het middelste stukje van vers 6, Openbaring 19, het middelste stukje van vers 6, daar vindt het grote moment plaats. Halleluja, want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Hij heeft het koningschap verworven op Golgotha. Maar er komt een moment dat de dood echt onttroond wordt. En dan zal de overwinning gevierd worden. En dat gebeurt dan als hij het koningschap aanvaardt. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. Hier komt het moment dat waar Paulus het over heeft in Efeze 5, dat Christus de gemeente lief gehad heeft, zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende en uiteindelijk de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel. Nou, daar gaat het naartoe dat wij, net zoals man en vrouw die uitkijken naar de bruiloft, dat er een moment komt dat wij met Christus voor altijd bij elkaar zijn. En dat niet alleen, maar ook op de troon mogen zitten. Dat zijn twee dingen die hier bij elkaar komen. De troonbestijging en de bruiloft. Die komen hier samen om met Christus te regeren. En wat gebeurt er dan op dat moment? Nou, dan moeten we hoofdstuk 21 opslaan van Openbaring. En dan staat er in vers 9. En vers 9 gaat over het vrederijk, wat hier op aarde zal zijn. Dat heb ik al een keertje uitgelegd. Openbaring 21 vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak tot mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid. En hier gaat het dus om de voleinding van de gemeente. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde me weg in de geest op een grote en hoge berg. En wat zag hij toen? Een heilige stad, een woonstede van God in de geest. Weet u nog dat we dat gelezen hebben in Efeze? Een woonstede van God, een heilige stad. De heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteen. Weet je, je kunt het wel verder lezen, want dan staat er ook op een gegeven moment dat vanuit deze stad het licht straalde over de wereld op aarde. Want er staat in vers 24... Daar staat, en de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Wat denkt u, waar is die stad dan? Op aarde? Als er staat dat deze aarde verlicht wordt door deze stad? Waar is die stad dan? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die zweeft boven de aarde. Als een soort lichtstad. He, we zingen daar wel eens over de lichtstad met zijn palen poorten, hè? En daar staat eigenlijk heel duidelijk dat de volkeren die brengen in die stad de eer. Maar er staat wel dat er ook mensen niet in deze stad mogen komen. He, dat staat in vers 27 het laatste stukje. En dan staat er ook dat vanuit deze stad er een stroom van levend water vloeit. En dat er bomen langs deze rivier staan. En dat de bladeren tot genezing zijn van de volkeren. In het paradijs was ook die stroom van levend water. Maar waar werden die bladeren toen voor gebruikt? Om de zonde te bedekken. Hè? Maar hier worden de bladeren gebruikt tot genezing van de volkeren. Nou, wat hier staat, dat is de voleinding van de gemeente. De Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. Dan zullen we het licht der wereld werkelijk zijn. De Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Dan zal de gemeente werkelijk ook die stromen van levend water, dan zal de gemeente tot zegen worden voor deze wereld. Dan zal de gemeente ook tot zegen zijn, tot genezing van de volkeren. Je zou dus kunnen zeggen dat als je Openbaring 21 leest, dat de gemeente dus niet op aarde, maar boven de aarde mag regeren met Christus over deze aarde. En dan is er ook geen afstand meer. He, de Jezus die ging naar het paradijs, maar hij was tegelijkertijd bij de discipelen op aarde. Hij kon zo daar zijn. En dan is er ook geen afstand meer, want dan hebben we een verheerlijk lichaam, niet meer aan tijd of plaats gebonden. Nog een dingetje erover. De aarde waar wij vandaag op leven, waarvanuit wordt deze aarde nu in principe echt geregeerd? Vanuit Washington? Vanuit Rome? Vanuit Parijs? Vanuit de hemelse gewesten? Inderdaad, deze aarde wordt vandaag geregeerd vanuit de hemelse gewesten. Helemaal geen probleem. Dat gebeurt gewoon. Omdat die demonen, die boze machten, die zijn niet zo gebonden aan een lichaam. Die kunnen daar wonen en hier een invloed uitoefenen. En zo zegt Paulus dat heel duidelijk. Nou, straks staat er ook inderdaad in de Bijbel, en deze machten zullen niet meer in de hemel gevonden worden. En dan gaat de Heer deze hemelse gewesten reinigen. En in plaats daarvan komt dat prachtige hemels Jeruzalem. En vanuit dat hemels Jeruzalem mogen wij dan met Christus op aarde regeren.
Wat is het regeren? Wat doe je dan?
Ja, dat is hetgeen wat ik als derde heb. We zullen met hem regeren. We zullen bij hem zijn. Maar wat is dan, wij zullen met hem regeren? Nou, misschien is het goed om daar een tekst over op te slaan in 1 Korinthe 6. In 1 Korinthe 6. Wat ik zo mooi vind eigenlijk, dat is dat in dit hemels Jeruzalem laat God eigenlijk zien wie hij is aan de volkeren op aarde. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, zodat God zichtbaar wordt in de mens. Nou, dat zijn we kwijtgeraakt. Maar straks mogen we weer het beeld van God dragen en mogen wij God als het ware weer vertegenwoordigen hier op aarde. Nou, in 1 Korinthe 6 vers 1 en 2, daar staat, 1 Korinthe 6 vers 1 en 2, durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? En dan zegt hij, of weet gij niet dat de heiligen, en daar wordt gewoon de gemeente mee bedoeld, de christenen, de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Hier zegt Paulus dus eigenlijk, mensen, wat zoek je nou toch het recht bij aardse rechters? Wij als christenen zijn straks geroepen om de wereld te oordelen. Om over deze wereld oordeel te spreken, uit te spreken. Nou, ja. Nou, dat denken de meeste mensen, dat in het duizendjarig vrederijk er geen zonde meer is. Terwijl het laatste hoofdstuk van Jesaja zegt dat een zondaar in het vrederijk zal als honderdjarige sterven. En de Heer Jezus regeert met een ijzeren roede. Dat betekent, de mensen zullen niet vrijwillig hem gehoorzamen, maar ze zullen hem moeten erkennen als Heer. Ze zullen hem moeten erkennen. En daarom staat er ook dat de gerechtigheid zal dan in het vrederijk heersen. Terwijl Petrus later zegt, wij verwachten een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is wat anders. Daar woont gerechtigheid. Daar is dat heel normaal. Maar zelfs aan het einde van het vrederijk, daar wordt Satan nog losgelaten. En dan zie je nog dat een hele groep van deze mensen zich nog tegen de Heer zal keren. Dus het vrederijk hier op aarde is nog niet de uiteindelijke hemel. En de Heer die zegt op een gegeven moment heel duidelijk van, je zult over zoveel steden gesteld worden. Je zult over zoveel steden gesteld worden. Ik vertrouw je dit toe. Uiteindelijk is het zo dat het vrederijk, is het, ja, eigenlijk het uiteindelijke doel wat God met deze wereld had in de Hof van Eden. Want wat zei God tegen Adam? Daar staat, hij schiep Adam naar zijn beeld. En dat opdat hij ze heersen over deze aarde. En met Christus, in Christus, mogen we straks over deze aarde heersen. En dan zal deze aarde er wel bij varen. Nou, heersen. Dat woordje heersen, rechtspreken tussen volkeren, dat vind je ook misschien tot slot nog Openbaring 5. Daar staat in Openbaring 5, vers 10. Vers 9, dan wordt er een nieuw gezang gezongen. En sommigen hebben daar hen vertaald, anderen hebben daar wij of ons vertaald. Ik zal het toch wat persoonlijker lezen, min of meer de Statenvertaling die zegt: gij zijt waardig, in vers 9 van Openbaring 5, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt ons, zegt de Statenvertaling, voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En wij zullen als koningen heersen op aarde. Ziet staan? Wij zullen als koningen heersen op aarde. En dan heerst Gods liefde, Gods gerechtigheid, Gods reinheid. En daar mogen wij allemaal aan meehelpen. Nou, dat is het uiteindelijke van Gods plan met deze wereld. En dan? Wat gaat er dan aan het einde gebeuren? Nou, nog één tekst erover in 1 Korinthe 15. Want daar leidt het uiteindelijk naartoe. Want ik zei al, dit vrederijk, dat houdt ook nog weer een keertje op. En daarover schrijft Paulus dan in 1 Korinthe 15... Daar heb ik een paar weken geleden zondagavond iets over gezegd, over het einde. In vers 23, dan staat er daarna het einde. Vers 24, het begin van 1 Korinthe 15. Wanneer hij het koningschap, dus dat koningschap op aarde, dat er Jezus koning is, wat hij aanvaard heeft in Openbaring 19, wat hij uitoefent 1000 jaar lang hier op aarde. En dan komt het moment dat hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dat moment komt. En dat zal aan het einde van het vrederijk gebeuren. En dan staat er, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Zie je dat daar een proces plaatsvindt? Totdat hij alle, dus dat is niet de ene keer, maar dat gebeurt in dat vrederijk. Ja, dat is dat, die tijd in het vrederijk eindigt totdat hij alles onder zijn voeten gelegd heeft. En dan staat er, de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen, maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij, en dan gaat het over Christus uitgezonderd, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles, het staat er een beetje moeilijk hoor in dit stukje, maar dan staat er, wanneer alles hem, Christus, onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem, God, de Vader, onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. En dan staat er uiteindelijk, opdat God zij alles en in allen. En dan heb je eigenlijk je zou kunnen zeggen de situatie van de Hof van Eden. God, alles, in allen. Ja? En daar leidt het naartoe. En dan wordt er ook op de nieuwe hemel, nieuwe aarde, ook niet meer over het lam gesproken, ook niet meer over de volkeren gesproken, maar dan wordt er heel eenvoudig gezegd, God bij de mensen. En daar leidt het uiteindelijk naartoe. Dat wij, dat Christus alles onderworpen heeft. En daar mogen wij met hem heersen. Ja. En dat gebeurt dus vanuit dat hemelse Jeruzalem. Goed. Nou, dat was een... Ja.
Heb ik nou goed begrepen dat op de 1000 jaar bereikt, daar is er geen zonde meer?
Wel zonde. Laten we het maar even opslaan in Jesaja. Daar wordt over dat vrederijk gesproken. In Jesaja 66, daar wordt in vers 17, Jesaja 66 vers 17, daar wordt de nieuwe hemel en nieuwe aarde aangekondigd. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, het eerste stukje, het begin van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, is dat vrederijk. En dat staat er aan wat vroeger was, in vers 17, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen, maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Vers 18. Heb ik Jesaja 66 gezegd? Jesaja 65. Sorry. Ik dacht, dat weten we allemaal wel, maar... Jesaja 65, sorry. Vers 17. Ik schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen, maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van... Dit gaat hier echt over het rijk, het vrederijk. En wat staat er dan? Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Dus dat betekent, daar worden nog wel kinderen geboren. Ja? Daar zal nog een grijsaard zijn die zijn dagen niet voleindigt, dus niet voortijdig sterven. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Dat is in dat vrederijk. Daar staat in vers 22, het middelste stukje, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn, en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Dat betekent dat de mensen weer zo oud worden als in de tijd van voor de zondvloed. De levensduur der bomen. Dan denken we aan Adam die 930 jaar werd en Methuselem 969. Dus daar zal een heel groot herstel van de natuur komen, maar nog niet volmaakt. Er staat zelfs, als u kijkt in Zacharia 14, dan gaat het... Ja.
Ja. Mijn vraag was dus, is er nog wel, die Sabel was toch gebonden in die 1000 jaar?
Hij zal dus geen mensen meer kunnen verleiden, maar de zonde zit nog wel in het hart van de mensen. En hier, kijk, als daar staat... Kijk, je hebt toch ook met mij gelezen dat een zondaar als 100-jarige sterft? Dat heb je toch gelezen? Of heb je dat niet gelezen met mij, net in vers 20? Nou, oké. Geen kwaad stichten op gans mijn heilige berg, dat betekent, ze zullen wel kunnen zondigen, maar die zonde zal geen uitwerking hebben op de schepping, op de natuur. En God die zal dat herstellen. Ja? Maar dat 1000-jarig vrederijk vindt op deze aarde plaats. En deze aarde vergaat straks nog.
De mensen die nog op aarde zijn, niet ja. Zondig zijn, niet de gemeente.
Nee, de gemeente is in dat hemelse Jeruzalem daarboven. Maar mensen hier op aarde die overgebleven zijn na het oordeel tussen de schapen en de bokken. Die hier op aarde het vrederijk mee mogen maken. Ja? Nou, als hij eens terugkomt in Zacharia, dan staat er zelfs dat de volkeren elk jaar op zullen trekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. In Zacharia staat dat. Zacharia hoofdstuk 14... In Zacharia 14, daar lezen we dat de voeten van de Jezus op de olijfberg zullen staan. Dat kunt u in vers 4 lezen. In vers 8, daar staat boven in mijn Bijbel tenminste het koningschap des Heren. Ziet het staan? dan zullen er levende wateren uit Jeruzalem vlieten naar deze wereld. En dan staat er in vers 9, en de Heere zal koning worden over de gehele aarde, vers 9. Dan staat er in, aan het einde van vers 11, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. En dan staat er in vers 16, allen die zijn overgebleven van al de volkeren, moet je nagaan, al de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerschaar en het Loofhuttenfeest vier. Dus die volkeren die zijn nog op aarde. Ja toch? Dat zijn nog gewoon volkeren op aarde. Om het Loofhuttenfeest te vieren. En dan staat er in vers 19, dit zal de straf zijn voor de Egyptenaren en van alle volkeren die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. En dan staat er daarvoor dat ze getroffen zullen worden met hongersnood. In het Vrederijk. Dus we moeten er eventjes van afstappen dat wij denken het Vrederijk is de hemel. Dat is niet de hemel. Dat is hier op aarde. En vandaar dat er staat dat de Heer Jezus uiteindelijk alle macht ontroond zal hebben. En als de Heer Jezus alles onder zijn voeten gelegd heeft, dan zal hij teruggeven aan God. En het is zo mooi, want in de Hebreeënbrief staat dat God de mens gemaakt heeft, bijna goddelijk. En wat staat er dan? En alles hebt gij onder zijn voeten gesteld. Psalm 8. Dus met Christus komen wij als mensen weer terug tot het oorspronkelijke plan. God schiep de mens naar zijn beeld, opdat zij heersen. In Christus komt de mens tot zijn doel. En dat zal dan uiteindelijk plaatsvinden in dat Vrederijk. Amen.